fundamenten van God in zitten. Ik was geraakt toen we dit zongen met elkaar. En zijn mensen vandaag ook. Maar je merkt soms, lijkt in mijn gevoel in de klem te komen. Met alle dingen die om me heen gebeuren. En je probeert je weg te vinden. Maar God zegt tegen jou, ik laat je niet meer gaan. En ik had zo dat beeld toen. En u tilt mij op. God tilt je op. God raakt je aan. En ik bid op dit moment Gods rust en Gods vrede over je leven. Ik bid op dit moment over je leven uit. Dat wat we net zongen. Dat het geen momentum zal zijn wat goed voelt. Maar iets wat verankerd wordt in je hart. Iets wat vastgezet wordt in je hart. En ik spreek uit dat de onrust tot stilte komt in je hart. De onrust tot stilte komt in je denken. Soms de onrust, wat gaat er gebeuren? Wat gebeurt er om me heen? Hoe moet het allemaal? Maar ik spreek Gods vrede over je uit. En ook woensdag in de gebedszaal kwam eigenlijk dat beeld al van de God die omarmt. En vaak wanneer rennen kinderen naar hun vader of moeder toe. Vaak als ze bang zijn of de omgeving lijkt bedreigend. Dan rennen ze naar papa en mama toe. En wat doen papa en mama? Die open armen. Het kind springt erin en sla je die armen eromheen. En ik kan me nog zo goed herinneren, als kind heb je het idee dat de hele omgeving dan weg is. Dan ben je bij papa, bij mama en dan is het veilig, dan ben je verborgen. En dit is wat God ook bij jou wil doen, wat Jezus bij jou wil doen. Als je bij mij komt, ik sla je arm om je heen en bij mij ben je verborgen. Bij mij ben je veilig. En het spreekt uit over je leven. In Jezus' naam. Amen. Amen. Man. Dan kan je 100 keer zingen en ineens zing je hem en dan denk je, wow, dit is God die daar doorheen spreekt. En mooi om dat ook zo met elkaar te mogen weten, dat in alles is God er en houdt God ons vast. En dan is het soms best spannend wat er om ons heen gebeurt, maar waar ik me aan vasthoud is nooit spannend voor God. God is nooit van zijn stuk, dat hij denkt, God, die zag ik niet aankomen. God weet alles, God draagt ons en daar mogen we achteraan. En vandaag wil ik spreken over het thema op weg met de meester. En ik moest daar de afgelopen tijd aan denken als we het thema hebben growing strong, sterker worden. Dus ik denk, eigenlijk zit het geheim in op weg gaan met de meester. Als Jezus hier op aarde is, kiest hij 12 discipelen en dan neemt ze alle 12, neemt hij ze mee. 3 jaar lang. En discipel betekent letterlijk, betekent leerling. Dat betekent dat je dingen gaat leren die je nog niet wist. Er komen dingen voorbij waar je nog nooit mee te maken hebt gehad. Er komen uitdagingen voorbij die je nog nooit gehad hebt. En een leerling betekent dat je achter iemand aanloopt die een aantal stappen op je voorloopt. Die je iets kan vertellen wat je nog niet wist. Die je iets kan laten ervaren wat je nog niet ervaren hebt. Die je door dingen heen kan helpen waar je nog nooit doorheen gegaan bent. En dat is ook de reden waarom het in de Bijbel discipelen heet. Ik ga jullie leren. Dat is ook waarom je daarna de switch voelt van discipel naar apostel. In de hele eerste gemeente wordt het geen discipelen meer genoemd. Ja, degene die zij bekeren en dopen, worden opnieuw discipelen. En worden leerling. En de leerling groeit uiteindelijk naar het beeld van zijn meester. En dat is ook wat Jezus doet. 3 jaar lang trekt hij met hen op. Wel grappig, hè, dat randje gewoon dan naar je stem. Ha. Joe Cocker is er groot mee geworden. Maar 3 jaar lang trekt hij met hen op en zegt, je loopt met me mee, je maakt mee wat ik meemaak en kijk naar mij. Kijk naar wat ik doe, wat ik zeg, wie ik ben. 3 jaar lang neemt hij ze mee in allerlei situaties. En 3 jaar lang hebben ze allerlei onderwijs van Jezus, maar ook allerlei ervaringen met Jezus. Hoe hij reageert op situaties, hoe hij omgaat met mensen, mensen die weg van hem zijn. En mensen die hem weg willen hebben. En met beide heeft hij te maken. Met beide moet hij omzien te gaan. En het brengt in het leven van de discipelen een heleboel mooie momenten. alle genezingen, alle wonderen die ze zien, dat je 5 broodjes brengt en dat er 12 man erover zijn, terwijl er 5000 man hebben gegeten. Dat zijn wel ik momenten, toch? Ja, een beetje het idee dat wij een barbecue hebben op een gemeente barbecue, zoals we aan het begin altijd en dat Kees nemen. Daar heeft iedereen het jaren later nog over, als iedereen dan gegeten heeft. Maar dat zijn mooie momenten. Tegelijkertijd maken ze ook heel veel pijnlijke momenten met Jezus mee. Mensen die hem verlaten, die weggaan. Fariseeën die hem proberen te vangen in woorden. In een van de synagogen, dat ze Jezus zelfs proberen te stenen. En ultiem aan het einde, dat ze Jezus proberen te kruisigen. Ze maken een storm op het meer mee, die goed eindigt. Maar waarvan ze hadden gedacht, ook wel aan het begin gewoon rustig kunnen blijven. En ze maken eigenlijk allerlei dingen met Jezus mee. Pijnlijke, confronterende dingen. Ze maken ook mee dat ze soms helemaal niets van begrijpen. Ze de onderwerp niet snappen. Waar heeft hij het nou eigenlijk over? Wat bedoelt hij nou? Het koninkrijk waarover hij spreekt. Hoe zit het nou? Ze snappen soms niet waarom die dingen doet. Ze snappen niet waarom toen zij baden voor die jongen, die maanzien, zoals dat dan heet, dat hij niet is en dat als hij komt, dan... Ze hebben allerlei vragen en dingen hoe het zit. Soms was Jezus mooi om mee op te trekken en soms was hij onbegrijpelijk om mee op te trekken. 3 jaar lang lopen ze mee. Maken mistakes. Zo voorstellen dat de discipelen hadden toen Jezus op dat veulen Jeruzalem inging. Nu gaat het gebeuren. Ja, het ging echt gebeuren. Een tijdje later was hij daar, hing hij aan. Het was ook voor de discipelen. Wat de werkelijkheid ging doen. En dat was een uitdaging. 3 jaar lang trekken ze met hem op. Maar het mooie wat ik zie, is dat na 3 jaar... is er gebeurd wat ons thema is. Growing strong. Want na 3 jaar staat er een groep mensen die klaar is om de eerste gemeente vorm te geven. Wat zijn deze mensen gegroeid in die 3 jaar? Wat zijn ze veranderd in die 3 jaar? Wat zijn ze sterk geworden in die 3 jaar? Want in Handelingen staat er een krachtige groep -1. En ik dacht in de afgelopen tijd, dat is waar ik naar wil gaan zoeken. Heer Jezus, wat doet u nu precies met die discipelen? En hoe kan het dat die discipelen uitgroeien tot die krachtige groep? Dat is mijn verlangen. Dat wij net zoals de discipelen uitgroeien tot die krachtige groep, die zo sterk staat, waar God zijn gemeente op kan bouwen. En het geheim is 3 jaar op weg met de meester. En wat ben ik blij dat ze alles opgeschreven hebben. Want het betekent dat wij een inkijkje krijgen in wat er gebeurt. In de komende prekenserie wil ik met u kijken eigenlijk naar op weg met de meester. Wat gebeurt er allemaal? Wat leren ze? Wat zegt Jezus? Wat doet Jezus in allerlei situaties? En wat kunnen wij daarmee vandaag om te groeien naar growing strong? En mijn uitdaging aan jou en mij is, ga je mee op reis met de meester? Niet alleen als mooie verhalen, maar te zeggen, Heer Jezus, eigenlijk willen we instappen waar de discipelen instappen. En met u mee op reis gaan om te groeien, sterk te worden. Door de mooie momenten heen, maar soms ook door de confronterende momenten heen. Door de pijnlijke momenten heen. Vaak in de pijnlijke momenten groei je het hardst. Toch? Van de pijnlijke momenten leer je vaak het meest. Ze zijn nodig in ons leven. En ik wil eigenlijk bij het begin beginnen in Matteüs 3, vers 13. En dan staat er zo mooi. En toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden en komt u naar mij toe. Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen op zich komen. En zie, een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Er zit wel iets opmerkelijks in dit verhaal. Johannes spreekt een doop van bekering. Spreekt een doop dat je je om moest keren en bekeren van je zonde die weg moest gaan. In die zin is het opmerkelijk dat Jezus zich laat dopen. Want als er iemand geen bekering nodig had, was het Jezus. Jezus stond al direct in de goede richting toen hij op aarde kwam. En er was geen zonde in hem. En dat, daarom begrijp ik ook wel dat Johannes zegt, u wil zich laten dopen. Dit klopt niet, dit kan niet. U wil zich laten dopen. Waarom is dit? En ik denk dat wat Jezus daar deed, nog een slokje. Er zijn sommigen die denken, waarschijnlijk wordt het eindelijk een korte preek. Zou zomaar kunnen. Maar ik denk wat Jezus daar deed, je ziet daar zijn bediening starten. En wat Jezus deed, hij nam een openbaar moment om zich beschikbaar te stellen voor zijn vader. Om te zeggen, hier ben ik. Nu start het. Nu stap ik in datgene wat u voor mij heeft, wat u door mij heen wilt doen. Ik stap in mijn bediening. Hier is mijn toewijding. Hier is mijn leven. Ik wil aan, op dat moment is dat Jezus al laat zien aan de wereld, het gaat niet om om wat ik wil, maar wil doen wat ik de Vader zie doen. Ik wil in zijn bediening stappen. Jezus legde eigenlijk daar zijn leven al af. Hij besloot te leven zoals zijn vader eigenlijk van hem vroeg. En Jezus vond het blijkbaar nodig om deze openbare keuze te maken. En zegt later ook, maak alle volken tot mijn discipelen, doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En blijkbaar is er dus een momentum waar Jezus ook voor kiest om zijn eigen leven af te leggen en te zeggen, ik wijd me toe. En Jezus ging dat voorbeeld, gaf ons dat voorbeeld. Tegelijkertijd zie ik ook dat er in de hemelse gewesten wat gebeurt. Als Jezus zijn leven daar aflegt, dan opent de hemel zich en komt de Heilige Geest op hem. Mysterie was die dan daarvoor niet. Ik geloof wel dat de Heilige Geest op hem was. Maar ik geloof dat er ook een nieuwe bekleding van God kwam om als het ware zijn werk in te stappen. Ik geloof dat een verdiepende toewijding altijd zorgt ook van meer van Gods geest om daarin te gaan bewegen. En dopen is een moment dat je zegt, ik leg mijn eigen leven af. Ik wijd me toe. Ik ga niet langer voor mezelf, maar ik ga voor hem. Dopen is dus niet alleen iets wat je doet voor mensen hier, hè, dat je in het water gaat, dat je ondergaat, dat iedereen weet, oh, hij houdt van Jezus. En hij wil ervoor gaan. Maar dopen heeft ook in de hemelse gewesten een betekenis. Het zegt eigenlijk in de geestelijke wereld dat je zegt, ik leef niet langer voor mezelf, maar ik leef voor hem. En het is mijn nog diepere toewijding dan mijn moment van bekering. Het is eigenlijk een stap dieper nog dan het moment van bekering. En het mooie is, als wij een stap dieper gaan, neemt God ook de stap naar ons toe. Jezus zegt het ook zelf, en zij vervuld worden door de Heilige, met de Heilige Geest. Zegt dus niet dat de Heilige Geest er daarvoor niet is, maar ik geloof wel dat het iets extra vrij kan zetten over ons leven. Dopen zet iets vrij, het maakt iets klaar, het opent iets in je leven. Je ziet ook dat de Vader hem dan bevestigt en bekrachtigt. En je ziet dan eigenlijk Jezus' bediening starten. En ik geloof dat dopen echt een beslissing is die ook iets voor je toekomst gewoon vrij kan zetten. Toch zie ik heel veel mensen soms ook twijfelen over die keus om te laten dopen. En ik zou je mee willen nemen in de gedachte, dopen is niet alleen een keus die je voor mensen maakt, die je maakt omdat mensen het zien. Dopen is een statement wat je maakt ook in de hemelse gewesten. waarmee je zegt tegen de vijand en tegen God, ik ga voor u en ik wijd mijn leven toe. En ik geloof ook dat het iets is wat we in mogen stappen. En ik weet dat het vaak gevoelig ligt ook naar het verleden als iemand als kind gedoopt is. Het is nooit dat je daarmee zegt iets wat gebeurd is, is niet goed geweest. Ik denk namelijk dat je ermee zegt, wow, mijn ouders hebben een keus gemaakt. En wat ik vandaag zelf wil doen, is dat wat mijn ouders verlangd hebben voor mij, is waar ik vandaag besluit om verder in te wandelen. Dat is wat ik geloof dat het is. Dus het doet geen waarde af van wat iets geweest is. Het voegt iets toe. Maar dan is het moment ook van jouw eigen keuze. Bij ons is dat opdragen. En Jacob en Judith stonden hier en eigenlijk uiten ze daarmee hun verlangen, zoals dat in de kerk met kinderdoop kan zijn. Wij willen als ouders zo graag dat ons kind Jezus leert kennen in hun leven. In zijn of haar leven en daarin opgroeit. En zij hopen dat er een moment komt dat de kleine Anouk niet klein meer is, maar een stukje groter. En dan zegt, hey Parma, wat jullie daar toen op dat podium uitgesproken hebben als wens en een zegen voor gesproken hebben, wat jullie gedaan hebben, vandaag wil ik dat bekrachtigen. Want ik stap dat doopbad in en ik wil ervoor gaan. En ik denk dat in die zin dopen, de keuze om het wel of niet te doen, soms ook wel iets wordt waar heel veel dingen in ons hoofd bijkomen die er niet horen. Het is een keus tussen jou en God. Het is een beslissing naar jou en God. En ik zie Jezus die keuze ook maken. En ik denk altijd, op weg met de meester is ook daarin achter hem aangaan. Zeg Jezus, u vond het nodig om het te doen. Terwijl u het misschien niet eens zo nodig had, als we denken over bekering. Maar u vond het nodig en ik wil in uw voetspoor gaan. En ik hoop dat je daar ook serieus over na wilt denken. En over 2 weken hebben we een doopdienst. En ik had echt op mijn hart om daar wel wat over te zeggen. Omdat ik geloof dat het iets open kan breken, vrij kan zetten, ook over je eigen leven. Dat het keuzes zijn om ook in het spoor van de meester achter hem aan te gaan. En heb je daar vragen over, zoek ons op. Kom er even met ons ook over spreken. En daarna zie je dat Jezus de wereld instapt. En ik vind het zo mooi welk statement Jezus maakt in Markus 1, vers 15. Mag u even mee opzoeken. Als Jezus in zijn bediening stapt, is de eerste statement wat hij maakt. Hij zegt, de tijd is vervuld. Eigenlijk zegt hij, er is een keerpunt in de tijd. Er is iets waar we naartoe geleefd hebben. Het gaat nu starten. En het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Wij Nederlanders zijn soms best karig met woorden. En dat is soms jammer, omdat het Grieks veel rijker is met woorden. En u weet, ik ben fan van de Amplified Bible. En die zegt hem als volgt. Dat is de volgende sheet voor mij. And saying, the appointed time, God heeft deze tijd aangewezen, is fulfilled. And the kingdom of God is at hand. Repent, en dan betekent dat change your inner self, verander je innerlijk, je oude manier van denken, de zonde waar je nog in leeft. En leef je leven die aan bekering beantwoordt. Zoek Gods bestemming voor je leven. En geloof met een ongelooflijk vertrouwen in het goede nieuws in het evangelie. Zoveel rijker dan dat ene zinnetje, hoe dat er dan in het Nederlands staat. Dat was de boodschap die Jezus had. En eigenlijk is het wel gek in de context van die tijd. In de tijd dat eigenlijk het Jodendom of Israël onderdrukt werd door de Romeinen. En ze eigenlijk niks over zichzelf te zeggen hadden. Er allerlei regels en belastingen waren. Allerlei dingen die moesten gebeuren. En het ook geestelijk een dorre tijd was. Er waren geen profeten. Ze hoorden God niet spreken. God was eigenlijk meer in vorm gekomen dan dat het een levende relatie met God was. Het was eigenlijk een geestelijk dorre en stille tijd. En dan zegt Jezus, maar nu gaat het switchen. Nu gaat het veranderen. Ik denk dat er heel veel mensen die dit hoorden, dachten, het koninkrijk is gekomen. Wow, we gaan terug naar een Joodse koning. Dat zou de meest logische stap geweest zijn in ieders denken. Hij kikt de Romeinen eruit, gaat al onze problemen oplossen. En dan kunnen we weer gaan leven zoals we een tijd geleden, onder de opkomst van de Maccabeeën, glorietijd ook, kunnen we weer leven zoals we dat deden. Ik denk dat dat de associatie was in heel veel mensen. En soms is dat ook onze associatie nu. Dat we zeggen, nou God, als je alles even oplost, corona eruit en dit geregeld en dat geregeld en dat uw koninkrijk komt. En het gekke is, Jezus doet iets heel anders dan wat mensen verwachten. Jezus spreekt over een heel ander koninkrijk. En ik denk dat hij daarom ook 12 discipelen kiest, dat hij denkt, ik heb wel even nodig om duidelijk te maken wat ik eigenlijk echt wil doen. En hij begint die 12 discipelen eigenlijk te leren wat dit betekent. Dat dit niet is de Romeinen eruit en een Joodse koning op de troon. Dat is aartsdenken. Maar dat hij wil gaan leren, mijn koninkrijk is eigenlijk iets heel anders. Mijn koninkrijk gaat veel dieper. Mijn koninkrijk gaat niet over wat er om je heen gebeurt. Mijn koninkrijk gaat wat over hier gebeurt. Dat ik daar woon. Dat je veranderd bent. Dat je leeft met toewijding en met passie. En dat is eigenlijk wat hij met die 12 discipelen in gaat lopen. En met deze boodschap loopt hij langs het meer. En moet je voorstellen, daar zitten mensen gewoon hun werk te doen. Kijk, wij hebben altijd van die mooie verheven verhalen, maar zitten gewoon hun werk te doen. Het is een beetje alsof jij achter je computer op kantoor zit en er komt iemand binnenlopen die je niet kent. En die begint te praten. Dat is de situatie die gebeurt daar aan dat meer. En dan staat er in Marcus 1 vanaf vers 16. En toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen. Want ze waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij aan en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En toen hij vandaar wat verder gegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep hij hen en ze lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg. Er wordt iemand gebeld. En ze gingen weg hem achterna. En dit staat er dan in zo'n klein verhaaltje. Maar het is dus alsof iemand jouw werk binnenstapt en zegt, laat alles achter en kom achter mij aan. En je klapt je laptop dicht. Je zegt dag tegen je baas. En je gaat achter hem aan. Ik zou dan denken, hoe leg ik dit vanavond uit als ik bij het eten kom? Weet je, dat ik zeg, oké. Ja, ik heb mijn baan opgezegd. Ik ben weggegaan. Want er was een man die ik niet kende. Maar het had zo'n mooie zin dat ik dacht, ik ga achter hem aan. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Het was geen goedkope vraag die Jezus stelde. En ook hier gaat het weer een beetje verloren in het Nederlands. De Amplified Bible zegt het opnieuw mooi. Die zegt, follow me as my disciples, accepting me as your master and teacher, and walking the same path as in life that I walk, and then I will make you fishers of men. Volg mij betekende niet, loop maar als een fan achter mij aan. Volg mij betekende, wil je gaan leven zoals ik leef? Wil je gaan doen wat ik doe? Wil je gaan luisteren naar wat ik zeg? Het was geen goedkope vraag. Het was de vraag in het kader van zijn boodschap, ben je bereid te veranderen? Ben je bereid te veranderen en te groeien naar wat ik in je zie? En dat is meer dan een visser. Maar het kost je een prijs. Het kost je een prijs van met mij meelopen. Het kost je een prijs van achter mij aangaan. Weet je, bij elke belofte hoort een prijs. En hier was de prijs dat Jezus zei, wil je achter mij aangaan, ook als je me niet snapt. Ook als je het niet begrijpt. Ook als ik dingen doe waarvan je denkt, waarom doet hij dit? Waarom gebeurt dit? Ook als je mijn onderwijs niet begrijpt. Wil je achter me aangaan? Wil je mijn leerling zijn? Wij vinden het niet zo makkelijk om leerling te zijn. Wij willen heel graag zeggen, we willen dingen kunnen meten en beredeneren en er een mening over hebben. En dat is goed, maar Jezus zegt al eigenlijk tegen hem, ben je bereid om achter me aan te gaan, ook als je het niet snapt, ook als je het niet begrijpt. En deze mensen gaan achter hem aan. En ze lieten iets achter. Als eerste lieten ze hun zekerheid achter. Als je er even over nadenkt, zij lieten ook hun grootste vangst ooit achter. Dus als je het andere evangelie leest, dan heeft vlak daarvoor Jezus geconstateerd dat Petrus en Johannes niks gevangen hebben. En dan zegt hij, ga de zee op, werp je net uit aan de andere kant. En dan hebben ze zoveel vangst dat hun boot bijna dreigt te zinken. Dat ze de andere twee roepen die met hun boot komen. En die boot wordt ook gevuld en die dreigt ook te zinken. Dus je hebt de grootste vangst ooit. En dan zegt Jezus, laat alles achter, kom achter mij aan. Het is een beetje in zakentermen, je hebt je grootste deal ooit gesloten. Nog nooit van je leven zo'n promotie gemaakt. Zo'n catch binnengehaald, bij wijze van spreken. En dat Jezus dan zegt, laat alles achter, kom achter mij aan. Weet je wat ik gezegd zou hebben? Had het me dan niet eerst laten vangen. Toch? Dat zou ik gezegd hebben, ja. Dan was ik liever meegegaan toen die boot nog leeg was. Dacht, nou ja, oké, de boot is toch leeg. Het was toch al niks. Kan altijd beter worden. En dat is het gekke wat Jezus doet. Die zegt, ik laat eerst je boot vol. En nu is het aan jou. Wat is jou het meeste waard? Cruciale keuzes die je in het leven moet maken, zijn meestal de keuzes die een prijs kosten. En zij laten hun grootste vangsten achter. Ze lieten ook hun comfort achter. Ze denken dat ze niet zo ontzettend arm waren, omdat er ook gesproken wordt over loonarbeiders die ze hebben als vissers. Dus dat ze best wel vermogend maken waren. Weet je, om tot iets beters te komen, Jezus zegt, wil je vissers van mensen maken? Om tot iets beters te komen, is het soms nodig dat we ook leren verlies te lijden. En dat vinden we soms lastig. Om in iets nieuws te komen, is het soms nodig om iets anders achter te laten. Omdat iets ook een prijs mag kosten. Verlies gaat vaak vooraf, voordat er iets nieuws geboren wordt. En mijn vraag is ook in deze tijd, kunnen wij nog afscheid nemen van dingen? Wij willen heel vaak gewoon dingen er altijd bij. We willen dat het ernaast kan. Dat het meer kan. En we vinden het heel lastig dat als er iets nieuws komt, dat we iets anders moeten laten. En we proberen alles maar te passen en te meten, zodat we alles kunnen met elkaar. Maar soms kosten dingen een prijs. En kunnen dingen niet. Zijn we bereid voor Jezus? Hij zegt dat ook later. Want wie zijn leven behouden wil, zal het verliezen. Eigenlijk zegt hij, wie zijn leven wil houden zoals het is, zal verliezen wat ik eigenlijk voor hem heb. Maar wie zijn leven verliezen wil, zegt wat er nu is en ik wil het loslaten, die zal vinden wat ik voor hem heb. Wat als Petrus en Johannes bij hun grootste vangst ooit gebleven waren, dan was dat inderdaad hun grootste vangst ooit. Maar wat als je Petrus jaren later spreekt, als die in de eerste gemeente is, en ze zouden zeggen, Petrus, wat was jouw grootste vangst ooit? Weet je wat hij dan zegt? Eerste Pinksterdag. Zeg maar, jij hebt toch ook een keer zo'n boot vol met vis gehad? Ja, man, dat was vis. Maar mijn grootste vangst ooit was eerste Pinksterdag. Maar daartussenin zit afscheid nemen van zijn boot, van zijn vis. Er staat ook zo mooi, ze lieten hun netten achter. Weet je, sommige netten in ons leven vangen alleen natuurlijke vis. Het net wat je gebruikt, bepaalt ook wat je vangt. En sommige netten die je uitgooit, zullen alleen maar natuurlijke vis vangen. Waar je je tijd uitgooit, bepaalt of je natuurlijke vis vangt of geestelijke vis vangt. Waar je je energie naar uitgooit, het net van je energie, bepaalt of je natuurlijke vis vangt of geestelijke vis vangt. En zij lieten hun natuurlijke netten achter. En weet je wat ik geloof? Dat Jezus als eerste een klein netje aan het geven was om mee te leren geestelijk vissen. En in 3 jaar tijd werd dat net steeds groter en sterker gemaakt om geestelijke vis te vangen. Ze lieten hun netten achter. Sommige netten moet je achter je laten. Soms de netten van je natuurlijke denken. Ja, maar dit kan niet en dit past niet en hoe moet dat dan? En dat Jezus zegt maar, Volg mij. Kom achter mij aan. En ik ga voorzien. En ik ga helpen. En ik zal er zijn. Weet u, als we van de week zaten wij te vergaderen met elkaar als oudste team. Ook van, ja, hoe moet dat nou, hè? Met alles wat gebeurt. En dan heb je geen grip op wat er om je heen gebeurt. Maar weet je waar ik wel grip op heb, waar we met elkaar grip op hebben? Dat Jezus zelf het hoofd van zijn kerk is. En ik vond het zo mooi, we zaten van de week bij de GLS van de opwekking. Craig Rochelle, die sprak daar. En hij zei het zo mooi, zei hij. Is de kerk gebleven in vervolging? Ja. Heeft de kerk eerdere pandemieën doorstaan? Ja. Waarom? Omdat Jezus het hoofd is van zijn kerk. En het is maar waar je naar kijkt. En waar we ons net naartoe uitgooien. En wij willen met elkaar ons net uitgooien naar Jezus. En geestelijk kijken en geestelijk proberen te denken met elkaar. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Ik zeg niet dat dan gelijk de hemel open gaat en nou prima, dan gaan we het zo doen. Het is soms zoeken. Maar waar gooien we ons net uit? En ik vond het zo mooi dat er ook in die Amplified Bible staat, accepting me as your master. Dat is een hele directe vraag die Jezus stelt. Wil je me accepteren als je meester? De meesten van ons willen Jezus best accepteren als een vriend. We willen Jezus ook wel accepteren als onze redder. We willen God ook wel accepteren als onze vader. Maar er is ook nog een vraag. Wil je me accepteren als je meester? Dat is een andere vraag. Vriend is wel fijn. Redder is ook fijn. Dat zijn allemaal dingen waar we zeggen, oh, prima. Het vraagt nog niet zo heel veel van mij, bij wijze van spreken. Maar als God zegt, wil je me accepteren als je meester? Als degene die boven je staat. Als degene die de weg wijst, ook als je het niet snapt. En dan zal ik je maken vissers van mensen. En dat betekent dat zij eigenlijk besloten, ik ga achter u aan, wat het me ook kost. Wat er ook gebeurt, hoe het ook gaat. En daar zit een geheim. En dat is wat ik met elkaar ook wil doen de komende week als we hierover spreken. Wat gebeurt er dan in die 3 jaar? En in die 3 jaar zaten gloriemomenten en in die 3 jaar zaten afhaakmomenten. En ik vind het wel mooi dat je ze allemaal tot op het einde ziet. Judas maakt uiteindelijk de verkeerde keus. Maar de andere 11, ondanks de afhaakmomenten, waren er nog steeds aan het eind. Weet je, en zij ging het avontuur aan. En jaren terug was er een voorganger. En die heeft de hele What Would Jesus Do gestart. Kent iemand het nog? Het is niet zo heel bekend meer. What Would Jesus Do? En had tegen zijn gemeente gezegd, als we achter Jezus aangaan, dan wil ik je uitdagen bij elke keuze die je maakt, bij alles wat je doet, wat er ook voorkomt deze week, dat voordat je een beslissing maakt, jezelf je eerste vraag stelt, What Would Jesus Do? Wat zou Jezus doen? Dan ga je lijken op de meester. Dan wordt het ook spannend. Want dan vraagt het soms iets anders van je dan jezelf zou willen. What would Jesus do is makkelijk als ik er hetzelfde over denk. Hè? Ik denk, ah super, maar wat als Jezus iets zou doen? Ik denk, denk ik eigenlijk iets anders over dan toch achter hem aan te gaan. Weet je, geestelijke vangst kan pas komen als we soms onze natuurlijke netten durven los te laten. En dat is soms onze overtuigingen. Soms is het alles wat we vinden, alle zekerheden die we gebouwd hebben. Maar wat als we achter Jezus aangaan? En ik zou onbevangen met elkaar naar hem willen kijken. Wat doet Jezus precies? Hoe is hij? Wat gebeurt er in zijn leven? En hoe reageren die discipelen erop? En ik ben echt weer gepakt opnieuw door de evangelie. Dat ik denk van, wow, Jezus, wat bijzonder wat u daar aan het doen bent. Weet je, maar het begint met discipelen die weggaan achter Jezus aan. Ik vind het ook wel mooi dat de zonen van Zebedeus weggaan. Weet je wat Zebedeus betekent? Weet iemand toevallig? Ja, geschenk of gift. Wat is de grootste gift die Zebedeus geeft? 2 zonen. Wat Zebedeus eigenlijk weggeeft is zijn pensioen. Want in die tijd waren je kinderen, waren je zekerheid voor de toekomst. Kijk, nu hebben we AOW en zo. Maar dan was het, als je oud was, ging je bij je kinderen inwonen. Ik heb begrepen van Veer dat het mag. straks. En maar vroeger was het dan zo van, nou, wij kunnen niet meer. Ik heb dan altijd zo'n, kent u de film Sjaakje in de chocoladefabriek? Waar die oudjes dan zo in bed liggen in dat huis. Nou, daar zie ik ons zo liggen zo, bij Ver thuis, weet je wel, in bed. En dan, ja, maar vroeger was dat letterlijk zo. Dan, je kinderen waren je pensioen, je toekomst. En wat zegt Zebedeus tegen Jezus? Ik dacht als, wij kijken altijd naar die vier die achter Jezus aangaan. Maar ook die Zebedeus brengt een offer voor Jezus. Zegt, hier heb je mijn zoons. Hier heb je mijn kinderen. Weet je, als wij met elkaar growing strong, als wij met elkaar willen worden zoals de eerste gemeente, willen zijn als de eerste gemeente, dan gaat daaraan vooraf dat we achter Jezus aangaan. En wat een reis. Wat een avontuur. Niet altijd makkelijk, maar wel gaaf. Wel gaaf om achter hem aan te gaan. Niet altijd alle antwoorden. Maar wel achter Jezus aan. Niet altijd de dingen begrijpen. Maar ik geloof dingen meemaken die je niet zou meemaken als je staat te vissen naast je boot. Ik geloof het echt. En ik wil u uitnodigen om daarin mee te gaan. Dopen is loslaten en toewijding. En misschien ben je vandaag wel aangesproken. En zeg je, ja, dat is de stap die ik moet maken. Om me te laten dopen en toewijden. Ik ben er zo mee bezig in mijn hoofd. En het schiet soms alle kanten op. Weet je, ik zou jezelf maar één vraag willen stellen. Wil je Jezus volgen? Dat is de enige vraag waar het over gaat bij dopen. De rest is ballast, echt. Wil je Jezus volgen? Geloof je dat Hij de Zoon van God is? Dat Hij voor jou gestorven is aan het kruis? Wil je hem volgen? Doe wat hij deed. Ga dat water in. Laat je dopen. Maak die stap. En ik hoop, ik heb ergens geloofd dat er nog meer mensen zijn, ook voor over 2 weken, om zich te laten dopen. En dan gaan we gewoon die plek voor je maken. Om dat met elkaar te doen. Achter Jezus aangaan is een levenslang proces. Want de discipelen zijn niet gestopt om achter Jezus aan te gaan. Alleen na 3 jaar gingen ze niet meer als discipel achter Jezus aan, maar als ambassadeur achter Jezus aan. Werden ze apostel, waren ze krachtig geworden om ambassadeur te zijn. En laten wij groeien naar apostelen. Laten we durven verlies te nemen. Omdat het verlies wat we vandaag lijden, wat in onze ogen misschien vandaag wel de grootste vangst ooit is, in de toekomst waarschijnlijk het meest onbenullig is als we terugkijken en zien wat God ons wil geven en door ons wil doen. Durven we verlies te nemen? Durven we onze tijd, onze financiën, onze gebeden te offeren voor Jezus? Ik was echt bemoedigd afgelopen woensdag. We waren echt met heel veel mensen hier op de gebedsavond. Terwijl je had die avond ook wat anders kunnen doen. Maar durven onze tijd, onze inzet, onze gebeden te geven? Weet je waarom? Er is een koninkrijk binnen handbereik. En Jezus riep mensen op, zei, wie gaat er met mij achter dat koninkrijk aan? Dat het door zal breken. Durven we onze netten achter te laten? Durven we risico te nemen? Juist nu. Ik wil vragen om een moment uw ogen te sluiten. Heer Jezus, u kwam langs op dat moment. En uw woorden zijn zo indringend geweest. Ze hebben het leven van deze man op zijn kop gezet, ook van de Zebedeus. En allemaal waren ze bereid om te offeren. Zebedeus zijn zonen. En die 4 mannen daar, maar ook hun gezinnen, bereid om te offeren achter u aan te gaan. En ik bid, heren, er zijn mensen vandaag ook. Het wordt tijd om sommige netten achter te laten. Sommige dingen die je zo krampachtig vasthoudt, die je de zekerheid geven. Het is tijd om sommige dingen los te laten. Je leven toe te gaan wijden. Achter hem aan te gaan. Zeg, Heer Jezus, wat u voor mij heeft, is groter dan mijn grootste vangst nu. Sommigen, je bent zo bezig om je leven maakbaar te maken en de grip te krijgen. Maar laat het los, leg het in zijn handen. Zeg, Heer Jezus, ik ga nu achter u aan. Voor sommigen betekent het letterlijk toewijden. Dat je weet dat je bepaalde keuzes moet maken om je los van te maken. Zeg, Heer, ik weet dat het niet goed. Voor sommigen is dat tijdbesteding. Voor sommigen is het echt dingen die je doet die niet kloppen. Voor anderen is het prioriteit. En durf je net los te laten. weer voor anderen. Dat ik dat moet zeggen waar je een soort natuurlijk net om je financiën hebt heen gebouwd. Dat allemaal klopt. En God zegt, laat het los. Laat het los. Je bent altijd bezig. En God zegt, ga ook investeren in mijn koninkrijk. En ik zal ook zegenen. Heer Jezus, ik bid dat u aanraakt op dit moment. Dat we met u het avontuur aan zullen gaan. En dat is de vraag die ik vandaag wil stellen, die in je eigen hart beantwoordt. Ga ik dit avontuur met Jezus aan? Of blijf ik in mijn eigen boot en luister ik naar hem als hij op het strand staat en soms een keer mijn boot bezoekt en binnenkomt? En dan is het goed. Ik vind het prima als hij mijn redder is. Ik vind het prima als hij mijn vriend is. Maar wil ik ook dat hij mijn meester is? Wil je het avontuur aangaan? Dat hij ook je meester is. Als hij alleen je vriend is en je redder, dan is hij degene die van je houdt en dan ben je gered. Maar je leven zal nooit tot bloei komen, zoals het tot bloei kwam in het leven van de discipelen. Voor veel mensen in die tijd was Jezus hun redder, hun bevrijder, hun genezer. Maar hij was niet altijd hun meester. En dat is, ik voel dat de Heilige Geest dat zo zegt als vraag aan je stelt. Mag Jezus ook je meester zijn? Wat het ook kost. Of ik het nou begrijp of niet. Of ik het nou uitgezocht krijg of niet. Of ik het nou kloppend krijg in mijn eigen hoofd of niet. De discipelen kregen het meestal niet kloppend in hun hoofd. Maar hij was hun meester. Mag ik je meester zijn? Dan wil ik je gewoon vragen in je eigen hart. Om dat persoonlijk te antwoorden naar Jezus. Heer Jezus. Word mijn meester. Mijn meester. U bent mijn vriend. U bent mijn bevrijder. U bent mijn vader. Maar ik wil u vandaag opnieuw ook accepteren als mijn meester. Hier is mijn leven. Hier zijn mijn netten. Hier is mijn grootste vangst ooit. Dat wat voor mij zo van waarde is, wil ik loslaten. Niet meer als het belangrijkste van mijn leven zien. Oh, die hele berg vissen, dat is niet mijn toekomst. Oh, die hele carrière, dat is niet mijn toekomst. Zeg niet dat het niet goed is om te doen, maar laat het niet je eerste doel zijn. Waar wilt u mij hebben, meester? En als u mij in die carrière wil hebben, dan ga ik omdat mijn meester daar gaat. Maar hier zijn mijn netten. Ik wil u maken tot mijn meester. En Giet, kunnen we dat nummer zingen? Dit is mijn verlangen. Prijs en eer. Want zegt ook hier, ik geef mijn hart. Ik geef mijn ziel. Ik geef u alles wat ik heb. En als jij vandaag opnieuw wil zeggen, u bent mijn meester. Dan wil ik je vragen om dit niet alleen te zingen met je stem, maar te zingen met je hart. Man, dan gaan we een avontuur in met elkaar. Dan gaan we jaren in achter een meester aan. Vraag om te zingen met je hart, stem. En dan met mij te gaan staan voor de troon van God. Dus je zegt, dit wil ik. Dit is mijn verlangen.